willen samen lezen uit het Oude Testament, het boek Rut. Dat is na de Richteren en voor de boeken van Samuel, het boek Rut. En we lezen van het eerste hoofdstuk, dat lezen we geheel. Rut 1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde dat er honger in het land was. En daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam van deze man was Elimelech. En de naam zijner huisvrouw Naomi. En de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heer zijn volk bezocht had, gevende een brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar ze geweest was, naar twee schoondochters met haar. Als zij nu ging op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heer doet bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heer geef u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters. Waarom zou het geen met mij gaan? Heb ik nog zoon in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook nog in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heer is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en wenen wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide: val me niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doet mij de Heere. En alzo doet hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat ze vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zwiel ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg. Alleenig heeft mij de Heer doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heer tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder. En Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de herfstoogst. Luisteraars, het thema voor de overdenking van vanavond is lezen van achteren naar voren. Lezen van achteren naar voren. En we behandelen in deze overdenking de eerste 6 versen van het eerste hoofdstuk van Rut. Van geen wereldschokkende gebeurtenissen lezen we in dit boekje. Geen oorlogslawaai doorbreekt de stilte. We worden niet bepaald bij iets dat voor ons besef opzienbarend is en aan de geschiedenis een andere wending geeft, die voor de volgende eeuwen bepalend is. We worden slechts ingewijd in het huiselijk leven met zijn lief en leed van enkele dorpsbewoners in Israël. En toch is hier sprake van een geschiedenis dat bepalend is voor de loop van alle eeuwen daarna. In het licht van Gods woord blijkt vaak het kleine en onopgemerkte van de grootste betekenis. Ja, van veel groter belang dan waarover de kranten onder grote koppen op de voorpagina schrijven. In de volheid des tijds mocht dan de macht van Augustus op de troon in Rome indrukwekkend zijn en elk van zijn beslissingen doortrillen tot in de uiterste hoeken van zijn wereldrijk. Het voor de wereld onopvallend gebeuren in Bethlehem was echt geschiedenisscheppend. Zo is het nu ook met dit boekje Rut. Wat hierin verteld wordt, beheerst de geschiedenis tot op de dag van vandaag. En zal het blijven doen, tot de jongste dag. Om dat te begrijpen, moeten we letten op het slot van het boekje. Daar vinden we de ontknoping van de geschiedenis. Daar vinden we het antwoord op de vraag waarom dit boekje een plaats heeft ontvangen in de kanon van de Heilige Schrift. Het laatste zinnetje overstraalt het gehele boekje Rut met het licht van Bethlehem. Daar lezen we en Obed gewon Isaï en Isaï gewon David. Niet omdat het zo'n lieflijke idylle is, wordt het boekje in de kanon aangetroffen. Maar omdat het openbaring is van de heerlijkheid van Christus. Het gaat over zijn vleeswording. Op aangrijpend tere wijze wordt ons geopenbaard dat God de rode draad van zijn welbehagen weeft door het meest ongedachte heen en dat hij genade verheerlijkt en licht brengt in de donkerste dalen. Rut is één doorlopende prediking van Gods ontfermende liefde en genade. Ondanks alles komt het toch tot David. Ondanks alles komt het toch tot Davids grote zoon. Willen we dus de mening van de Heilige Geest in het boekje werkelijk peilen, dan moeten we het lezen en op ons in laten werken vanuit dit slot. Houd dat in gedachten als we de eerste verzen lezen. In die eerste verzen treffen we niets aan dan zonde, menselijke dwaasheid, eigenwilligheid. De woorden in de dagen als de richters richten zeggen genoeg in dat opzicht. Die dagen vormen immers een donker deel van Israëls geschiedenis. Het is een tijd vol verwarring en strijd. Van afval van God en van gerichten van God over het buigen voor de afgoden van naburige landen. Zeker, God zond zijn richters als verlossers. Wanneer het volk onder zijn slaande hand tot hem riep. Zo waren er veel bewijzen van genade. Maar steeds weer zonk het volk weg in de afgodendienst. Deze tijd wordt gekenmerkt door de woorden: in die dagen was er geen koning. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Telkens weer drukte de hand des Heeren zwaar op het volk. De honger waarvan we hier lezen bewijst dat het weer eens zover was. De Heere bezocht zijn volk met gericht. De Heere bezoekt de zonden van zijn volk. De kerk heeft daarop nog steeds acht te geven, opdat ze de tekenen der tijden mag verstaan. De Heer had aan zijn uitverkoren volk, Israël, Kanaan gegeven tot een erfelijke bezitting. In dit land wilde de Heer als God des verbonds de roem van zijn volk zijn. Hij had zijn volk toegezegd dat zijn ogen gedurig daarop zouden zijn, van het begin van het jaar tot het einde. En dat het land zou zijn een land van melk en honing overvloeiende. Het volk van God zou het echter dan alleen zo genieten als het zijn God zou vrezen en dienen. Het volk Israël had de heilige roeping om een getuige des Heren te zijn voor de volken rondom. Helaas. De honger spreekt ons van een oordeel Gods over de zonde van zijn volk. Israël verzaakte zijn roeping. De kerk vertoont in het algemeen geen opwekkend beeld. Als een geest van godsverzaking heerst op het erf van de kerk, worden de kwade gevolgen daarvan ook in het leven van de gemeenteleden individueel aangetroffen. Zelfs het leven van een kind van God kan daardoor minder nauwgezet worden. Dan wijkt de tere vrees des Heren uit het hart. Dan is er geen behoefte om met de Heer over de levensgangen te spreken. In dat licht verschijnt voor ons gezicht het gezin van Elimelech en Naomi. Ook in Bethlehem in Ephrata heerste hongersnood. Bethlehem betekent broodhuis. Was bekend om zijn heerlijke golvende korenvelden in de vruchtbare vlakte van Ephrata, welks naam vruchtbaarheid betekent. Maar de boer had in die dagen te vergeefs geploegd, te vergeefs gemest, geëcht en gezaaid. De straffende hand des Heren drukte het volk. De mensen ervoeren die nood wel, toch blijkbaar kenden ze niet dat dat de hand des Heren was die hen kastijdde. Zelfs Gods volk leden zonder indruk daarvan. Dat moet het toch wel opmaken uit de woorden dat een man van Bethlehem Juda met zijn gezin heen toog naar Moab. Die man wat droeg geen heerlijke naam. Elimelech. Dat betekent: mijn God is koning. Maar blijkbaar was Elimelech zichzelf een koning. Hij ging zijn weg nadat hem goed dacht. Hij raadpleegde de Heere niet. Dat is nu het gebrek aan nauwgezetheid waarop we doelden. Elimelech had blijkbaar geen behoefte aan zekerheid. Of hij wel ging in de weg die de Heere wilde. Als het bij ons ook zo is als bij Elimelech, dan ligt het niet teer tussen God en ons hart. Dan weten we niet wat het is om over alles met de Heer te spreken. Dan houden we zelfs de leiding van ons leven in handen. We veranderen van baan zonder dat het in ons hoofd opkomt om daarover de Heer te raadplegen. Dan schuwen we de druk en de beproeving zonder de kastijding van de Heer in op te merken. Dan buigen we niet. Integendeel, dan proberen we onder de oordelen uit te kruipen. Zo spitst het kwaad dat in het algemeen Israël beheerste zich toe in het persoonlijke leven van Elimelech en zijn gezin. Innerlijk wendde zich het hart af van God. En zo gingen ze naar Moab. De grens die Israël van Moab scheidde werd overschreden. De rivier Jordaan, dat was als een teken van scheiding die God gesteld had. In de verte mochten de Moabieten dan wel familie zijn van Israël. Op het gebied van de godsdienst hadden ze niets gemeenschappelijks met Israël. Zij dienden de afgoden. Het was zelfs zo erg. In Moab werden de kinderoffers gebracht aan een afgod, Kamos. En toch ging Elimelech de grens over die de Heere gesteld had. En hij ging niet om onder Moab de kennis van God te brengen, maar alleen om wat te genieten van de overvloed van Moab. Wist hij dan niet hoeveel verdriet Lot zichzelf had berokkend door in Sodom en Gomorra te gaan wonen? Was hij dat vergeten? Ja, heimelijk kon hij nog best goed praten en de stem van zijn geweten het zwijgen opleggen. Immers Moab en Israël waren nog familie van elkaar. Wat een zonden. Wie van ons brengt het er beter vanaf? De zon zit immers niet alleen in de grove zonden, in de grove uitspattingen. Nee, het komt nog veel meer naar voren. In die dingen die de wereld helemaal geen zonde noemt. Wij, als kinderen van het verbond, moeten wel opletten waarom we de grenzen die ons scheiden van de wereld overschrijden. We kunnen ons makkelijk een rad voor ogen draaien en zeggen dat we misschien voor de wereld nog tot een zegen kunnen zijn. Maar overschrijden we de grens naar de wereld in een eigenwillige weg, dan halen wij niet iemand uit de wereld naar ons toe, dan slokt de wereld ons op. Let er toch op in welke kringen we komen met onze kinderen. In eigen kracht is niemand bestand tegen de zuigkracht van de wereld. Als de Heer ons echter leidt in de wereld, dan zal hij ons ook sterken en uithelpen. Elimelech bracht zijn gehele gezin in de duisternis. Door onze zonde schaadt niet alleen onszelf, maar ook onze huisgenoten en anderen. Samen met Elimelech keerden Naomi, zijn vrouw, en zijn zonen Machlon en Giljon zich af van het erf der vaderen. Het waren Efraters, staat er. Het waren echte Israëlieten. Als we als gedoopten in de feestzaal van de wereld worden aangetroffen, dan zal dat ons dubbel veroordelen. De zuigkracht van de wereld is sterk. Eerst lezen we dat het de bedoeling was om als vreemdeling te verkeren in Moab. Dus om weer zo snel mogelijk terug te keren. Maar dan wordt er al gauw verteld, ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. Zo gaat het. Al gauw wenden ze er. Het was zo goed in Moab. De glans van Jeruzalem en van de tempel van Gods altaar en moet het afleggen tegen de voorspoed in Moab. Maar dan slaat God toe. God komt in hun leven. Oh, wat gaat het anders dan een mens zich had voorgesteld. Ze proberen de honger te ontlopen, maar dan komt er de dood. In het gezin dalen rouw en smart neer. En Naomi moest haar rouwkleed aantrekken. Haar man stierf in de kracht van zijn leven. Hoezeer dringt het woord van God ons toch aan om te bedenken wat tot onze vrede dient. Als we God uitschakelden, dan komt de bange vraag, waarom? Dan hebben we nergens zou vaststaan. Dan, als alles voorbij is, begrafenis van Elimelech, de drukte, dan komt de stilte. Naomi zit eenzaam. Zou ze tegengekund hebben? Haar jongens nemen de draad van het bestaan weer spoedig op. En Naomi blijft alleen met haar verdriet. Het leven gaat verder. En dan komen de meisjes in het spel. De liefde lacht om de rivier de Jordaan als grensscheiding. En de jongens trouwen met Moabitische vrouwen. De banden met Moab worden nog hechter. Het gaat nog verder van Sion af. De ongerechtigheid wordt nog overvloediger. Geen Moabiet mocht worden toegelaten in de vergadering van de Heere. Wat zegt nu nog de wet van de Heere? Die wet mag het huwelijk met heidenen verbieden. Maar Machlon en Gilon hebben een maling aan. De een trouwt de Moabitische Rut en de ander de Moabitische Orpa. En het leven gaat voort. 10 jaren lang. Waar zal het met dat gezin op uitdraaien? We pauzeren een ogenblik en bezinnen ons op dit gehele verloop. En denken we weer aan het slot van het boek. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David. En achter David zien we zijn grote zoon, Jezus Christus. Zeg me dan, wie had ooit kunnen denken dat deze weg van Elimelech naar Naomi en kinderen Christus eenmaal zou geboren worden? De zon had zich aldoor maar uitgebreid als een olievlek op het papier. De vader viel weg en het gezin verheiden ze steeds meer. De duivel speelde zijn vrolijk spel en heeft zijn helse lach gelachen. Hij had, zo dacht hij, gewonnen van Elimelech, Naomi, Machlon en Gilion. Steeds dieper had hij ze weten te trekken in Moab. Ja, de duivel en de zonde zijn goede vrienden van elkaar. Stel je voor dat er vanuit Moab berichten zouden zijn overgekomen in Bethlehem. Dan had men in Bethlehem elkaar weten te vertellen wat er van het gezin van Elimelech terecht was gekomen. Het gezin was voor Israël verloren. Wij zouden zeggen, geheel onkerkelijk geworden. Voorgoed van de kerk afgeschreven. Is het dan niet wonderlijk en troostrijk dat vanuit het slot van het boek Rut ons gepredikt wordt dat de God aller genade in dit alles toch tegenwoordig is. Dat hij alles in handen blijkt te hebben, opdat het zou uitlopen op David, op Christus. Ja, dan is het waar. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Ook die zondige gangen? Ja, ook die. Hoe kunnen wij die verwarde kluwen uit elkaar rafelen? Het ligt allemaal zo wonderlijk door elkaar gevlochten. We kunnen de draden niet volgen. Er blijft alleen maar over eer te geven aan die grote, ondoorgrondelijke, oneindige wijsheid van God, die ons en de duivel te wijs is. Uit het slot blijkt dat de Heer alles in handen hield en er zijn doel mee had. De zonde is en blijft zonde. Ze is gruwelijk en nooit goed te praten. En toch moest ook door haar de weg gebaand worden, opdat de Moabitische zou voorkomen in de geslachtslijn van Christus. Dat hier in de grootheid van het heil zou schitteren. Zo diep daalt God af in het vlees, dat ook de heidenen zullen komen en aanbidden. Ja, God hanteerde de zonde. Hij bezoelt er zichzelf niet mee. De Heer werkt immers op Christus aan, op de verzoening. Zonde blijft zonde. Toch is door deze weg van Elimelech en Naomi de naam van de Heer in Moab verkondigd. En er is in de tent van Naomi iets gezien door heidinnen van de weldadigheden des Heren. Hoe wonderlijk ligt dit alles door elkaar gevlochten. Door dit alles moest Naomi tot inkeer en tot terugkeer tot het beloofde land worden gebracht. Als we nu terugzien op deze weg, moet dan niet gezegd worden dat de zaak van het koninkrijk van Christus bij dit alles aan een zijden draad heeft gehangen? Zonde en hel hadden eigenlijk jarenlang getriomfeerd. Voor het geloof blijft er dan niets over dan verwondering en aanbidding. Wat kan God het ver laten komen? Het kan er in de wereld met niets zo wanhopig voorstellen als met de zaak van Christus. Wat was er naar de mens gesproken nog te verwachten van het gezin van Elimelech? En juist in deze weg gaat Rut straks mee naar Bethlehem. Dat nu geschreven tot onderwijs en troost, die in hun eigen leven het ook telkens zo ontmoeten. Ach, wat zijn we, denken we. En wat doen we telkens opnieuw? We moeten het beseffen dat we het er niet beter van afbrengen dan Elimelech, Naomi, Machlon en Giljon. Wij denken wijs te zijn en kiezen onze weg. En hebben we eens een keer de Heer gevraagd over onze weg? Morgen zijn we het alweer vergeten. Morgen doen we het niet. We komen in Moab en we praten heel veel goed. Ook de zonde. We zijn vlees en we gaan wegen des doods. Wij praten hier geen enkele zonde goed. Integendeel, ze smarten ons. Maar we zeggen wel met de hand op ons hart. Als nu onze zaligheid ervan afhing, dat wij het moesten leren anders en beter te doen, dan zou het voor ons voor altijd verloren zijn. Want wij maken het steeds weer slechter. Alles ligt in ons leven zo onoverzichtelijk door elkaar. Maar God is er in zijn grote liefde in Christus. En Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Ook zelfs mijn dwaasheden en mijn zonden, die ik verafschuw en telkens moet belijden met hete tranen. De Heer weet de zonden te verzoenen en om te vormen tot bouwstenen voor zijn koninkrijk. Als wij het nu niet meer goed kunnen maken, als wij het hebben moeten opgeven en zien dat we geheel mee laat zijn, als wij ons leven getekend vinden in Elimelechs leven, dan komt de Heer ons arme hart te vervullen. Vanuit dat einde van Gods wegen, vanuit Christus, om wie verzoening is aangebracht. Niet de duivel, maar de kerk lacht het laatst. Lezen van achteren naar voren, dat was het thema. Sommige mensen kunnen een boek niet rustig lezen zonder dat ze eerst de laatste bladzijde hebben gelezen. Dan speelt bij het verder lezen van dat boek de ontknoping van het verhaal altijd mee in de gedachten. Zeker is dat Gods kind zijn levensboek leert lezen van achteren naar voren. En wat valt er dan een wonderlijk licht ook over de eerste bladzijden. Hebt u uw levensboek ook zo eens teruggelezen? Wat een donkere bladzijde. En toch, daar zie ik de voetstappen van mijn God. Hij vroeg naar mij. Hij bewaarde mij en legde zijn hand op mij, hoewel ik het niet wist. Ik moest me leren veroordelen en van mezelf gruwen. Ik dacht het ten kwade, maar de Heere dacht het alles ten goede. Ik schaam me nog steeds vanwege mijn overtredingen. Ze smarten me diep. Maar onze overtredingen, die verzoent en zuivert Gij. Ja, dat is waar. Wat is het groot dat we hebben leren spellen en lezen het boek der genade. En dat we ook ons eigen levensboek mogen lezen van achteren naar voren. Door de bril die ons vingen uit de doorboorde handen. De bril met het kruis erin. Er kunnen harde slagen in het leven nodig zijn om bij dat alles te brengen en te bepalen. Juist zoals voor Naomi zware slagen nodig waren om haar in Moab weer terug te doen keren naar het erf van haar vaderen, naar Israël. Daarom moest zij niet alleen haar man, maar moest ook haar zoons haar door de dood ontvallen. Dan gaat het de diepte in. Maar als dan de duivel denkt dat ze voor hem is, dan blijkt God hem voor te zijn. God heeft Naomi gade geslagen. Ze heeft ongetwijfeld moeten bekennen dat het recht zou zijn geweest als God haar geheel verlaten had. Doch, hoewel het er ook op leek dat het zo was, ze heeft het toch mogen geloven dat het anders was. In haar donkere zielennacht ging een ster stralen. Juist toen, in het land van Moab, hoorde ze dat de Heer zijn volk bezocht had, het gevende brood. Juist toen, ze hoorde, haar oor werd doorboord, ze beluisterde erin dat God in genade zich tot zijn volk wilde wenden. En ze kreeg verlangen om in die genade te mogen delen. Ja, ze geef er ook moed uit om weer terug te keren. Wat grote gedachten had ze van de genade van God. Nooit zullen wij die te hoog kunnen aanslaan. En zo bracht God hen als uit de kaken der hel weer terug in het leven. Met Rut als getuige dat eenmaal de knecht des Heren, de Heer Jezus, niet alleen maar zou zijn tot oprichting van de stammen van Israël, maar ook tot verlichting van de heidenen. Dan is de vraag voor ons en voor u: is uw Moab u de dood geworden? Hebt u het uit de grond van uw hart beleden? Mijn Moab heeft me bedrogen. En hebt u het gehoord, werkelijk gehoord, dat de Heer zijn volk bezoekt en hem brood geeft? Velen blijven in Moab en proberen zich daar te verbeteren en het anders te gaan doen. Maar zalig is hij die het zo hoort, dat hij zich opmaakt om Moab te verlaten. Horen, echt horen, is gehoorzamen naar de stem van de Almachtige. Dan kunnen we het in een Moab der zon niet meer uithouden. Het bijschaven in ons leven niet te redden. Maar wordt ons de dood. En wij herkennen onszelf in Elimelech, die God geen koning liet zijn in zijn leven. En in zijn zonen, die een beeld zijn van wegkwijnende leven in de dienst van de zonde. Veel machten proberen de ziel vast te snoeren in Moab. Maar honger kan dan niet gestild worden met stenen. Grijp dan moed en keer terug tot God, de Heere. Begeer naar de genade waarmee God zijn volk bezoekt. Het is ook mogelijk dat we met Naomi in Bethlehem ons thuis hadden gekregen. En dat we toch in Moab zijn terechtgekomen. Dat valt niet mee. Want Gods volk zondigt niet goedkoop. Nochtans klinkt ons allen, keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen, spreekt de Heere. Want hij heeft begeerte om zijn volk een levensboek van achteren naar voren te doen lezen. Opdat zij zich verwonderen over het goede woord dat hij over hen gesproken heeft in Christus Jezus. Dat zij zo. Dan zullen we nu zingen. En doen we uit Psalm 106. Het derde vers. 106 vers 3. En dat heeft als inhoud: geest dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij het onbezweken trouw u uitverkoren toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. 106 vers 3.